Goeiedag, beste kijkers. Ik besef dat de kwaliteit van het geluid niet zo heel goed is, maar ik zal even moeten werken met de middelen die ik heb. Heel graag had ik met jullie gesproken over het thema strijd in je leven. Waarom is het altijd zo zwaar op ons werk? Ik moet toegeven, door het coronavirus zijn we momenteel niet zo heel veel bezig met naar het werk gaan. Maar toch, thuis moeten we proberen om het werk verder voor te zetten en worden we ontzettend uitgedaagd om dat op een juiste manier te doen. Tegelijk kan ik me voorstellen dat je ook wel eens behoefte hebt aan rust en juist even door deze periode beseft hoe goed het is om even te ontspannen, even niet naar je werk te hoeven te gaan, even alleen te zijn en niet altijd lastige collega's tegen te komen. Weet je, er zijn veel mensen die met pijn naar het werk gaan. Denk bijvoorbeeld als je nu niet hoeft te werken, maar aan ongemakkelijkheden die je ergens anders tegenkomt. Bijvoorbeeld in je familie, of op school, of waar dan ook. En een van de zaken die ik al in de voorbereiding voor deze preek had, was de vraag, hoe kan ik mensen bemoedigen die in moeilijke situaties zitten, die echt wel strijd in het leven ervaren. Aan de ene kant dacht ik, het is misschien goed om een pep talk te houden. En een stuk jullie duidelijk te maken van een therapeutische preek, alles komt goed op je werk. Het lastige daarvan is dat ik dat eigenlijk niet kan zeggen. Ik kan niet weten wat er op jouw werk gaat gebeuren. En toch wil ik je moed geven. En vandaar dat ik heel duidelijk van de Heilige Geest de indruk kreeg van, ga geen pep talk houden, preek het woord. Weet je, een pep talk kan vaak heel gemakkelijk aankomen en je voelt je ontzettend bemoedigd na zo'n pep talk. Maar het nadeel daarvan is dat als je een dag later weer op je werk bent en je wordt weer geconfronteerd met de moeilijkheden, dan hebt die pep talk heel snel weg. Vandaar wil ik je graag vanuit het woord van God bemoedigen. Vanuit de Bijbel, het waardeerde antieke boek van de Heere God. Want het is niet alleen maar een boek dat goed en leuk voor toen was. Het is een boek dat vandaag ook relevant is. En ik wil het eigenlijk een stuk doen vanuit mijn eigen bezigheden met de eerste en de tweede Thessalonicenzenbrief. En voordat ik die brief met jullie ga lezen, wil ik jullie eerst attent maken op iets wat de apostel Paulus doet tijdens een van zijn zendingsreizen. Hetgene wat er gebeurt, is namelijk te vinden in Handelingen 14, vers 22. Als ik soms trouwens naar deze kant kijk, dan heeft dat daarmee te maken dat mijn beeldscherm op dat stukje staat, zodat jullie makkelijker kunnen volgen. Ik ga de tekst voorlezen. Ze bemoedigden de leerlingen en spoorden hen aan te volharden in het geloof. Maar wezen hen erop dat wij pas na veel beproevingen het koninkrijk van God binnen kunnen gaan. Heavy tekst. Door veel beproevingen ga je het koninkrijk van God binnen. Een tekst die eigenlijk heel vaak gebruikt is voor het aanstellen van oudsten. Trouwens, hetgene van die aanstelling staat er na, vandaar dat ik die tekst noem. Het is opvallend dat de apostel Paulus zegt van, het is goed te weten dat er folteringen en beproevingen van buitenaf komen. Christenen worden vervolgd. Christenen hebben het niet gemakkelijk. Oké, ik besef dat ons niet zoals vroeger de stenen om de oren vliegen, hè, zoals het bij Paulus gebeurde, maar ik besef wel dat het niet altijd gemakkelijk is om te gaan met moeilijkheden die je tegenkomt. Op je werk, je familie of op school. Hoe moet je daarmee omgaan? De apostel geeft al heel wat hints in zijn brieven en zegt van het is goed om een geestelijke wapenuitrusting aan te doen. Geestelijke wapenuitrusting, letterlijk zegt hij eigenlijk de wapenuitrusting van God. En dat is meer dan alleen maar een soort psychologie wat je navolgt of een stukje sociale contacten die je najaagt. Nee, je bent je ervan bewust dat je in de strijd staat als een soldaat van de Heer. En je bent je ervan bewust dat je daarvoor de kledij van de Heere God nodig hebt om je daartegen te wapenen. En om die reden stelt Paulus dus ook oudsten aan in de gemeenten. Oudsten die als doel hebben om de gemeente advies te geven en te helpen hoe ze om moeten gaan met zulke moeilijke momenten. Oudsten zijn ontzettend belangrijk. En Paulus beseft dat, omdat hij weet dat christenen het moeilijk zullen hebben. Dat ze pas na veel beproevingen het koninkrijk van God zullen ingaan. We hebben Jezus nodig in zulke momenten. We hebben Jezus nodig op momenten waar we gewoon echt weten van dit is strijd. De Bijbel wordt er gesproken over machten. Machten van het kwaad. Klinkt als een fabeltje als je daar vandaag over nadenkt. Wie gelooft er nu nog dat er machten van het kwaad zijn, dat er zoiets als demonische machten bestaan die het mensen moeilijk willen maken? Op dit moment lachen mensen erover dat er op websites allerlei ideeën rondom corona en de duivel rondwaaien. En ik ben voorzichtig ook met dat soort getuigenissen. Maar we moeten niet vergeten dat de Satan een enorme impact op onze samenleving heeft. Het feit dat er machten van het kwaad zijn, komt eigenlijk in elk nieuwtestamentisch boek voor. En dat maakt het heel moeilijk voor mij om dat aan de kant te plaatsen en te zien als een soort fabeltje. Nee, Paulus beseft er is strijd en de machten van het kwaad maken ons zeker niet gemakkelijk om de Heere God te dienen. En daarom heb je Jezus nodig. En Jezus is ook degene die Paulus deze wijsheid geeft. De tekst die hij hier uitspreekt, heeft hij niet zomaar zelf uit zijn vinger gezogen. Hij is op de hoogte van wat Jezus aan zijn discipelen heeft onderwezen. Op een bepaald moment wijst Jezus zijn eigen leerlingen er namelijk op dat er strijd zal komen. En die strijd die benoemt hij heel duidelijk in Johannes 16, vers 33. Daar zegt hij, jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld. Maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen. En Paulus, die neemt datgene wat de Heer Jezus hier tot zijn apostelen zegt, neemt hij over en gebruikt dat voor de christenen. Paulus wil christenen bemoedigen, hij wil attent maken. Dit is wat Jezus zei. Maar beseft Jezus is juist op zulke momenten van strijd in je leven, is hij er als herder en strijdheer om jou te helpen. En besef juist om die reden worden er in de gemeente oudsten aangesteld. Om je te adviseren, om je te helpen. Zij kunnen die strijd niet voor jou gaan uitvoeren, maar ze kunnen je wel helpen om er zo goed mogelijk mee om te gaan. Handelingen 14 vers 23 wordt dat benadrukt. Het is goed om even vanuit die achtergrond naar de brief aan de Thessalonicenzen te gaan. De brief aan de Thessalonicenzen, de eerste brief, is zelfs vermoedelijk de eerste brief die Paulus schrijft. Er is een kleine discussie over de gelaten brief, maar iedereen is het erover eens dat 1 Thessalonicenzen heel vroeg door Paulus geschreven is. En hij schrijft die brief nadat hij op zijn tweede reis vanuit Turkije naar Noord-Griekenland is gegaan. En in Thessalonica het evangelie heeft mogen vertellen. Van Thessalonica moest wegrennen omdat hem de stenen om de oren vlogen. De Joden hadden het echt wel gemikt op Paulus. Paulus is vervolgens met zijn team naar Berea gegaan. In Berea ontmoet hij een fantastische groep van Joden die echt nazoeken wat Paulus zegt. Ze kijken echt of het klopt wat hij vertelt. En hij is heel erg onder de indruk daarvan. Maar zelfs dat wordt niet gewaardeerd door de tegenstanders. De Joodse tegenstanders kiezen er weer voor om op Paulus achterna te gaan. Hij gaat dan verder naar het zuiden, komt in Athene. Daar neemt hij het op in een soort rechtszaak tegen de mensen van de tijd, de filosofen van die tijd in Athene, op de Areopagus. En uiteindelijk komt hij in Korinthe terecht. En in Korinthe schrijft hij zijn brief, zijn eerste en ook trouwens later zijn tweede brief aan deze kerk in Thessalonica. Paulus mist hem. Paulus verlangt naar hem. En Paulus bidt en vast voor hem. En Paulus doet er alles aan om te wijzen op Christus en hem te bemoedigen om vol te houden in de strijd. De strijd die het leven met Christus met zich meebrengt. En ik wil een stukje daaruit lezen. Ik heb die tekst niet op de slide gezet, maar ik ga ervan uit dat je die even opzoekt in je Bijbel. Die staat namelijk in 1 Thessalonicenzen 2. Ik doe hetzelfde, ik sla mijn Bijbel hier open en ik ga even naar 1 Thessalonicenzen 2 vanaf vers 1. En daar zegt de apostel het volgende in de MBV-vertaling. U weet zelf, broeders en zusters, dat ons bezoek aan u niet tevergeefs is geweest. Ondanks de mishandelingen en beledigingen die wij, zoals u bekend is, in Filippi te verduren hadden, vonden we in vertrouwen op onze God de moed u bekend te maken met zijn evangelie. Daarvoor hebben we ons tot het uiterste ingespannen. En een stukje later, eigenlijk een hoofdstuk later, kijk, loop, scrollen, hoofdstuk later, 3, zegt hij het volgende vanaf vers 1. Dan zegt hij, omdat we het niet langer uithielden, besloten we Timotheus naar u te sturen, onze broeder en Gods medewerker in de verkondiging van het evangelie van Christus. Zelf bleven we in Athene achter. Timotheus moest u sterken en aanmoedigen in uw geloof, zodat u zich niet uit het veld zou laten slaan door de tegenspoed die u ondervindt. U weet tenslotte zelf dat wij die moeten ondergaan. Toen we bij u waren, hebben wij u al gezegd dat ons tegenspoed te wachten stond. En die is dan ook gekomen zoals u ondervonden hebt. Ik heb Timotheus dus gestuurd omdat ik het niet langer kon uithouden. Ik wilde weten of uw geloof stand hield, want ik was bang dat de verleiding werd verleid en onze inspanningen voor u niet waren geweest. Paulus is heel eerlijk tegenover de Thessalonicenzen en hij zegt van, ik besef dat jullie in een strijd komen. En het is mijn doel met deze prediking om ons daar echt alert voor te maken. Dat wij verdrukkingen meemaken, dat wij vervolgingen meemaken. Dat betekent niet dat het leven met God een en al diep tranendal is. Dat is niet waar. Er zijn echt mooie momenten waar je van mag genieten. Maar we mogen ook tegen elkaar zeggen van, het koninkrijk gaat niet zomaar van een leien dakje in deze wereld. Er is verzet. Het is niet makkelijk. En we hebben elkaar nodig, we hebben bemoedigingen nodig om daarmee om te gaan. Misschien moet ik nog iets vertellen over Paulus zelf. Paulus zelf is dus in Thessalonica geweest, in het noorden van Griekenland, is dan naar Berea gegaan, dan naar Athene, heeft daar het evangelie verteld, op de Areopagus, zei ik net al, dat vind je trouwens in Handelingen 17 allemaal, en dan gaat hij dus in Handelingen 18 naar Korinthe. En het is zeer interessant om te zien wat er daar gebeurt. En ik ga met jullie naar Handelingen 18, om te kijken wat daar gebeurt in Korinthe. Niet naar 1 Korinthe 18, dat was onjuist, maar naar Handelingen 18. Ik lees het stukje rustig voor en ik becommentarieer dat een stuk. Na deze gebeurtenissen verliet hij Athene en ging naar Korinthe. Denk eraan, Paulus is op dit moment alleen. Alleen in Korinthe en hij kiest ervoor om even daar te blijven. En dan in vers 2 gebeurt het volgende. En je moet niet denken dat dat allemaal binnen een uur gebeurt of binnen een dag. Daar gaat tijd overheen. Bijbelcommentaren wijzen ons erop dat wat hier plaatsvindt echt wel een stuk uitgerekt mag worden in de tijd. Wat doet Paulus? Hij gaat op pad en hij bezoekt iemand. Hij leert Aquila kennen. Een Jood uit Pontus, die kort daarvoor met zijn vrouw Priscilla uit Italië was gekomen. Omdat Claudius, dat is de keizer, had bevolen dat alle Joden Rome moesten verlaten. Paulus bracht hun een bezoek. Okay. En omdat ze hetzelfde ambacht uitoefenden als hij, ze waren leerbewerker van beroep, trok hij bij hen in en ging bij hen werken. Hij gaat dus bij Aquila en Priscilla wonen. En hij gaat met hen meewerken. Best wel bizar. Voor veel mensen is het heel normaal om zich Paulus voor te stellen als een tentenmaker. Maar eigenlijk is dit de enige tekst die dit vertelt. We weten wel, bijvoorbeeld in Thessalonicense, dat hij zegt in zijn eerste brief, ik heb dag en nacht bij jullie gewerkt. Maar wat hij voor werk deed, daar zegt de schrijver niks over. Daar zegt Paulus niks over. Dat kan zelfs gewoon prediking zijn geweest. Dat hoeft niet meteen seculier werk te zijn geweest. Maar goed, dit is de tekst waar dus veel mensen naar verwijzen, bijna iedereen, om te zeggen, Paulus was leerbewerker, was tentenmaker van beroep. Hij werkte met leer, hij maakte daar schoenen van, hij maakte daar tenten van. Want elke fariseer, is dan de uitleg, had als taak vroeger om naast zijn godsdienstige theologische opleiding een andere job te leren. En Paulus had dus geleerd het werk van tentenmaker uit te oefenen. Oké, goed, dat kan. Maar iets wat opvalt is dat dat alleen in deze tekst voorkomt. En dat het zelfs opvallend is dat Paulus dit doet. Waarom? Omdat Paulus een Romeins burger was. En wat had zo'n Romeins burger als voordeel? Zo'n Romeins burger mocht je niet zomaar met zweepslagen behandelen en folteren. En zo'n Romeins burger had ook recht op een uitkering. Dus op het moment dat Paulus in de penarie zit en geld te weinig heeft om, weet ik wat, zijn internet te betalen, dan kan hij naar het OCMW van die tijd gaan En tegen het OCMW zeggen van, joh, ik zit in de problemen, ik heb een Romeins burgerschap, dat hebben trouwens niet veel mensen. Kunnen jullie mij een uitkering geven? En wat valt nu op? Wat Paulus dan niet doet. Paulus kiest ervoor om niet, geen gebruik te maken van zijn recht op een uitkering. Hij kiest er zelfs voor om ook niet te gaan preken. Hij kiest ervoor dat alles wat hij heeft meegemaakt tijdens de tweede zendingsreis, Thessalonica, Berea, Athene en misschien ook daarvoor, de ruzie met Barnabas. Hij kiest ervoor om op dit moment leerlooier te worden, leerbewerker te worden. Een heel laag beroep. En dan staat er in vers 4, en dan mag je wel weer wat tijd tussen gooien. Elke sabbat sprak Paulus in de synagoge en trachtte hij Joden en Grieken te overtuigen. Dat kennen we van Paulus, maar het valt op dat hier langzaam iets in beweging komt. Kijk maar in vers 5. Nadat Silas en Timotheus uit Macedonië, dat is het noorden van Griekenland waar ook Thessalonica ligt, waren aangekomen, richtte Paulus zich volledig op de verkondiging en getuigde den overstaan van de Joden dat Jezus de Messias is. Hij spreekt in vers 4 elke sabbat in de synagoge. Maar als Silas en Timotheus komen en hem vertellen wat er in Thessalonica is gebeurd, dan zie je plotseling dat er meer gebeurt hier. Namelijk, Paulus richt zich dan volledig op de verkondiging. Hij stopt weer als leerbewerker, iets wat hij eigenlijk niet hoefde te doen, want hij had recht op een uitkering. En hij kiest er weer voor om volledig te gaan voor de verkondiging. En aan alle Joden weer duidelijk te maken dat Jezus de Messias is. Ik vind dat zeer mooi om dat te zien. Om te zien bij de apostel Paulus hoe hij moed krijgt door zijn collega's. Hoe hij moed krijgt door Silas en Timotheus. Heel vaak maken wij elkaar wijs dat als jij in een put zit, omdat je heel veel irritante dingen hebt meegemaakt, dat je dan eigenlijk alleen maar de Heere God nodig hebt. Maar het valt op in de Bijbel dat je dat nergens tegenkomt. In de Schrift zie je dat God dan natuurlijk voor mensen is, maar dat Hij werkt door mensen. Hij wil jou en mij gebruiken om anderen te bemoedigen. Dat heeft ertoe geleid dat wetenschappers die zich met deze tekst intensief bezig hebben gehouden, durven te zeggen dat Paulus op een bepaald moment in een dieptepunt zat, dat hij in een probleem zat. En dat hij een soort dipje had. We gebruiken niet het woord burn-out, maar het is wel een dieptepunt. En door zijn collega's, Silas en Timotheus, komt hij daar bovenop. Gaat alles weer beter en wordt alles weer groter. Ik wil hier graag verwijzen naar een situatie in Kortrijk. In de tijd van de Reformatie was het zo dat de christenen enorm vervolgd werden. En een van de bekende personen in die tijd was Pieter van Gelder. Misschien heb je nog nooit van hem gehoord, maar hij was een van de wederdopers, de mensen die kozen om echt helemaal persoonlijk geloof te benadrukken. Een van die wederdopers was hij. En hij was degene die vaak vanuit Gent en Brugge naar Kortrijk kwam en daar het evangelie verkondigde. Trouwens, in Kortrijk is hij ook opgepakt. Hij had namelijk in zijn tijd een munt gemaakt waarop een spreuk stond. En Pieter van Gelder, die had een spreuk daarop gezet dus, die in relatie kon worden gebracht met het feit dat God door mensen wilde werken. En volgens de magistraat van Kortrijk stond op beide kanten van die munt een heel groot kruis. En rond dat kruis stond aan de ene kant IHEOC. En dat was een afkorting van ga, preek het evangelie aan de hele schepping. Dat was de bedoeling daarvan. En aan de andere kant van die munt stond er ook een verkondiging. Dus aan de ene kant stond ga, preek het evangelie aan de hele schepping. En aan de andere kant stond de afkorting QFSE, wat de Latijnse afkorting was van wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered. Ik spaar de Latijnse spreuken trouwens. Maar dat was de munt die hij in omloop bracht in Kortrijk. Er werd hem echt niet in dank afgenomen. Hij werd opgepakt en hij werd duidelijk terechtgesteld in de stad Kortrijk. Een andere persoon waar ik graag over wil spreken is Jacob de Rore. Hij heette ook wel Jacob Keersgieter. Iemand die kaasschieter trouwens van beroep was aan het begin en later wever werd. En Jacob de Rore, die keerde zich in 1551 heel duidelijk af van het pausdom. Van het Rooms-Katholieke geloof dat door de paus werd gepromoot. Let erop, er waren heel veel Rooms-Katholieken die dat echt niet zagen zitten. En ze stonden voor een spanning. Wat gaan we doen? De paus volgen? Rooms-Katholiek blijven en de paus volgen? Rooms-Katholiek blijven zonder paus of protestant? Jacob de Rore koos ervoor om protestant te worden. En hij sloot zich uiteindelijk aan bij de wederdopers. Opnieuw mensen die ervoor kozen om de volwassen doop toe te passen. En een van de meest bekende personen, de bekendste predikers in Kortrijk van die tijd, dat was Gilles van Aken. En in het bos van Marke, heel nabij Kortrijk, daar werd hij in de gemeenschap opgenomen, deze Jacob de Rore. En meteen daarna verkondigde hij overal het evangelie. En was hij zelfs een van de leiders van de gemeente in Kortrijk. Waarschijnlijk heeft nooit iemand van de kerkleden in Kortrijk die naam gehoord. Maar hij was enorm belangrijk. 8 jaar later, in 1559, huwde hij met een jonge vrouw uit Armentier. En samen kregen ze trouwens 3 jongens en 2 meisjes. En tijdens zijn leven bleef hij gewoon doorgaan met de prediking. Tot het bekende jaar van de beeldenstorm, 1566. Toen werd het vrij moeilijk, want men deed er alles aan om de christenen dwars te zitten. Dus Jacob de Rore had natuurlijk moeite, maar hij deed toch zijn best om verder te preken in Kortrijk, Menen, Wervik, Roeselare, Ieper, Tielt en zelfs Gent, Armentier en Brugge. Die man had echt een wandelbediening. En hij zette zich in. Let op, hij had het niet gemakkelijk. Hij werd vervolgd, want hij wist, als ik voor God ga, dan betekent dat ik door vele verdrukkingen het koninkrijk van God binnenga. Denk eraan wat we zagen in het begin. Handelingen 14, vers 22. Het is vanaf 1568 verhuisde hij dan ook naar Brugge. En van daaruit in 1569 naar Nederland. Gelderland, om precies te zijn. En wat te maken met de vervolgingen in onze streek. Het was gewoon niet om uit te houden. Je moest jezelf beschermen. Je moest je gezin beschermen. Jacob de Rore, die zei van, weet je wat, ik kan het niet meer aan. Ondanks mijn brede bediening moet ik hier weg. En daar koos hij samen met Herman Vlijkwijk ervoor om op een bepaald moment toch terug te keren naar België, zijn vaderland. Dat was de hoop van heel veel mensen die weggevlucht waren. Als je trouwens stoutmoedig wil zijn, moet je eens luisteren naar het Nederlands volkslied, het Wilhelmus. Dan zie je zelfs in het Wilhelmus dat de verlangens tot uiting worden gebracht dat de vluchtelingen uit België, Vlaanderen, terug willen keren straks naar dit vaderland. Het is heel mooi om dat te zien en te zien hoe dat nog altijd in het lied aanwezig blijft. Maar dus, Jacob de Rore koos ervoor om samen met Herman Vlekwijk terug te keren naar Vlaanderen. En jammer genoeg, op hun heelreis werden ze in de buurt van Menen in Nieuwerhaven opgepakt en naar Brugge gebracht. En rond 8 juni van dat jaar 1569 werd Jacob de Rore op 37-jarige leeftijd in Kortrijk terechtgesteld. Je kunt je voorstellen dat zulke situaties er bij deze mannen voor zorgden dat ze het vaak niet meer zagen zitten. Dat ze even geen zin hadden om nog verder de evangelie te preken. Dat ze het liefste even met rust werden gelaten, even bezig waren als leerbewerker of gewoon wilden gaan puzzelen. Gewoon even iets doen om je verstand even op nul te zetten, even tot rust te komen. Bij Paulus gebeurt dat ook. Bij Paulus gebeurt dat ook volgens veel wetenschappers. En in Handelingen 18 zie je dan heel mooi dat het verhaal verder gaat. Vers 6. Maar omdat ze zich verzetten en lasterlijke taal spraken, schudde hij, dat is Paulus, het stof van zijn kleren en zei: u roept zelf het onheil over u af. Mij treft geen blaam, voortaan zal ik me tot de heidenen richten. Hij verruilde de synagoge voor het huis van Titius Justus, iemand die God vereerde en wiens huis naast de synagoge stond. Crispus, een leider van de synagoge, aanvaarde echter samen met al zijn huisgenoten het geloof in de Heer. En ook veel Corinthiërs, die Paulus hadden gehoord, gingen over tot het geloof en lieten zich dopen. Geweldig. En 's nachts zei de Heer in een visioen tegen Paulus: wees niet bang. Maar blijf. Blijf spreken. En zwijg niet. Ik sta je bij en niemand zal een vinger naar je uitsteken om je kwaad te doen. Want veel mensen in deze stad behoren mij toe. Paulus bleef 1,5 jaar in Korinthe en onderrichtte de inwoners over Gods boodschap. Ik vind dat fascinerend als ik besef dat Paulus in zo'n dipje zit. Ik ga er gewoon vanuit. Ik neem dat over van die mensen die echt daar intensief mee bezig zijn geweest. Als Paulus hier in een dipje zit, ik geef dat niet na een burn-out, maar hij zit wel diep, dan ben ik zo dankbaar dat hij dit soort dingen meemaakt. Crispus komt tot geloof. En zelfs de Heere God geeft hem 's nachts een droom, of wat is het, een visioen. En maakt duidelijk: Paulus, ga verder, zwijg niet. Ik heb veel mensen in deze stad. Dat doet God echt niet elke keer als Paulus in een stad komt. Maar hier zie je heel mooi in dit kleine stukje van Handelingen 18, dat na een moeilijke tijd in Thessalonica, Berea en zelfs ook een stukje Athene, dat Paulus bemoediging vindt. Niet door God alleen, maar ook door Silas en Timotheus. Zij zijn de aanleiding ervan dat hij weer begint met verkondigen. Vrienden en God werken daar samen. Ik vind het erg belangrijk om dat door te geven. Om dat echt aan jullie te vertellen. Vrienden en God werken samen. Oké, hoe zit dat dan met je werk? Wat moeilijk is? Hoe moet je daarmee verder? Ik vind altijd dat predikanten niet de taak hebben en ook niet ze zijn niet door God ingesteld om jou te vertellen wat jij moet doen. Ze zijn geen opdrachtgevers. Het enige wat zij kunnen is jou aanmoedigen en te zeggen van: je hebt één Heer, je hebt één meester, dat is Jezus van Nazareth. Hem moet je volgen. Vraag hem wat je het beste kunt doen. Ik kan je wel rustig 5 punten noemen, maar het zijn gewoon punten uit goedkope boekjes. Daar heb je niks aan. Ik wil je graag aanmoedigen. Spreek met de Heer daarover. Wat moet ik doen met die lastige situaties op mijn werk? Soms moet je gewoon veranderen. Er is niks mis mee. Je hebt de kans in onze tijd om van baan te veranderen. En je hoeft je daar niet voor te schamen. Vraag wel aan de Heere God onderscheiding van geesten hierin. Vraag aan de Heere God: Heer, is dit gewoon een klote werkplek waar ik zit? Ga dan weg als de Heer ja zegt. Vraag echter ook: Heer, of is dit strijd, geestelijke strijd? Want op het moment dat je dan weggaat, dan weet je eigenlijk dat die geestelijke strijd ook naar voren zal komen op je nieuwe werkplek. Daarom is dat belangrijk, onderscheiding van geesten. Er zijn plaatsen waar je gewoon weg moet. Gewoon zeg van: het is hier genoeg, dikke zever, ik ben weg. En er zijn ook momenten dat je weet van: ik moet hier blijven. Want dit is niet iets van mensen die me dit aandoen. Daar zitten machten van het kwaad achter. Ik wil je daarom een tamelijk bemoedigende tekst meegeven. Ik moet even kijken of ik mijn slide hier weer naar voren krijg. Ja. Een tamelijk bemoedigende tekst meegeven. Namelijk deze. Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd. Staat er. En ik wil die tekst niet onthouden. Paulus geeft heel duidelijk te kennen dat het niet allemaal van een leien dakje gaat. Als je met Jezus wandelt, kun je tegenstand verwachten. Niet altijd, maar het kan je overkomen. Op je werk, daar heb ik me nu op gefocust. Maar het kan ook gewoon thuis gebeuren. Je gezin, je opvoeding, je omgaan met je ouders. Of op school, of waar dan ook. In de kerk. Allemaal plekken waar dat kan gebeuren. Even een vraag. Weten jullie toevallig wat hierachter komt? Ik kan geen antwoord op dit moment natuurlijk horen via een video. Maar ik zou je willen aanmoedigen, ga eens kijken wat erachter staat. Hoe gaat deze tekst verder van 2 Timotheus 3? Wat komt erachter? Wat gaat Paulus dan bemoedigen? Wat zet hij voorop? geef ik je mee. Doe dat. Jezus is je Heer. Laat je door de Heer Jezus leiden. En als je tips wil, zal ik zeggen, noteer bij het Bijbellezen, tijdens je gebed, tijdens preken, tijdens bidstondes, wat de Heere God je duidelijk maakt. Noteer dat gewoon. Het is helemaal niet erg om dat in je smartphone neer te zetten, want anders vergeet je het heel snel. Noteer wat de Heer je duidelijk maakt. Tweede punt, kies alsjeblieft niet te veel raadgevers. Je wordt gewoon crazy als je iedereen om hulp vraagt. Dat gaat niet. Kies minstens één. Kies de Heer. Kies hem. Heb je geen problemen op je werk? Geweldig. Heb je nooit strijd? Dat zou mij verbazen. Ik weet niet wat er dan gaande is in je leven. Ga verder ook niet licht om met de pijn van de ander. Bemoedig de ander. Help de ander. Wat dat kan en wat dat ook mag. Wat de ander dat toestaat. Bemoedig elkaar. Wees er voor elkaar. En ga ervoor. Gods rijke zegen.